VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé en Jos Paul.
Welkom bij OVT. Met vandaag onder andere aandacht voor de vondst van het grootste kinderoffer ooit, dat in het 15e eeuwse Peru plaatsvond. Ook gaan we praten over de belangrijkste vrouwelijke politici van de afgelopen eeuw. En straks, na 11 uur, hebben we een documentaire over de omzwervingen van twee verloren gewaande Rembrandt-schilderijen. Maar eerst duiken we in de Urkse eilandcultuur.
Het is niet normaal, joh. Het is echt niet normaal. Gisteravond was er een ruzie tussen een buitenlandse jongen en een Urkerjongen.
En toen is eigenlijk uitgelopen op een heel groot gevecht.
Ja, tussen de Urkers en de Marokkanen en de Turken.
En toen is de moeder ertussen gesprongen. En die heeft dan dus een klap op gevangenis, wat ik heb gehoord. Maar dat vind ik te ver gaan. Maar ja, hij heeft het zelf aangehaald. En dat moet je gewoon niet doen bij Urkers. De Urkers zijn erg lieve mensen. Maar ja, je moet niet gaan knaken met ze.
Urkers zijn erg lieve mensen, maar je moet niet gaan knaken met ze. Dat was de kijk van een paar Urkerjongens op het incident van afgelopen maandag. Nog even de feiten op een rij. Maandagavond verzamelden zich zo'n 100 jongeren bij het huis van een Urker van Marokkaanse afkomst, de 18-jarige Soufyan. Er brak een vechtpartij uit en daarbij raakte behalve Soufyan ook zijn zus en zijn moeder gewond.
Ja, en heel Nederland vraagt zich natuurlijk af waar dit geweld vandaan komt. Is het een Urker-afrekening, zoals het wel vaker daar is gebeurd, naar het schijnt? Of heeft het te maken met de lokale codes die je niet begrijpt als import-Urker die er al heel lang woont? Of is er misschien toch sprake van een racistisch motief? We gaan dat bespreken met historica van de Zuiderzeecultuur, Eva Vriend. Eva, welkom. Het nieuws, verraste je dat?
Nee, ik was er niet meteen door verrast. Er is wel vaker hommeles geweest op Urk. Waar ik wel echt van geschrokken ben, is de naslepende heftigheid die het in de loop van de weken heeft gekregen. De controles bij de toegangswegen van het dorp. Vrijdagavond zijn er 50 auto's moesten omkeren, omdat de politie niet wist wat ze op Urk te zoeken hadden. Dus het werd groter dan alleen een ding van Urk. En ja, dat was wel echt nieuw en wat heftiger. Dus daar was ik wel door verrast. Ik was niet verrast door het feit dat er een hordes jongeren zich voor één woonhuis verzamelden.
Dat is schering en inslag.
Nou, schering en inslag is natuurlijk te ver geformuleerd. Maar het is wel zo dat er een soort van neiging is om soms voor eigen rechter te spelen. Anderhalf jaar geleden, zomer van 2017, was er een vrouw die haar hondje kwijt was, een chihuahua. Ze had op Facebook gezet dat er ze verdacht een Urker, een plaatsgenoot daarvan, geboren en getogen Urker. En toen zei ze, nou, ik denk dat hij het heeft gedaan. Die man was al wat verdacht vanwege een of andere oplichtingsaffaire. Toen stonden er ook honderden jongeren voor zijn huis, omdat ze dachten dat dat hondje daar was. Dus het is een hecht eiland. Er is een hele sterke gemeenschap op Urk. Dat heeft hele mooie kanten. Er is een hele sterke gemeenschapszin. De sociale controle is intens. Maar dat heeft dus soms ook leidt tot een neiging om voor eigen rechter te spelen. En dat is ook wat er hier gebeurde, denk ik.
Ja, dat willen we niet eigenlijk. Hè? En daarom dat we dus die toegangswegen, dat we daar wat mee gaan doen en dat de politie daar wel gaat optreden.
Ja, nou ja, die toegangswegen zijn natuurlijk afgesloten omdat er mensen van buiten Urk waren die het wilden opnemen voor dat Marokkaanse
gezin. Ja, die ook eigen rechter wilden gaan spelen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
Oog om oog, tand om tand.
Ja, ja.
En hoe lang gaat dit al terug, dit soort incidenten? Dat van honderden jongeren die zich ergens verzamelen, eigen rechting?
Ja, nou dat er problemen of dingen gebeuren met de jeugd op Urk, dat is eigenlijk van alle tijden zou ik niet willen zeggen. Maar het is toch in ieder geval al dat er in de jaren 50 al berichten waren over jongeren die samenkwamen, wat uit de hand liep. Je hebt op Urk midden in het dorp de Torenstraat. Dat was de ontmoetingsplaats waar jongens en meisjes elkaar ontmoeten. De jongens kwamen thuis van het vissen en op zaterdagavond zochten ze vertier. De Torenstraat liepen de jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant. En er was weinig straatverlichting en daar kwamen ook ongeregeldheden uit voort. Er was stoerdoenerij, ze trokken elkaars aandacht. Toen waren er ook dominees die een brief plaatsten in de krant van jongens, we moeten zorgen dat we die jongeren op een andere manier gaan vermaken. Er werden kamervragen overgesteld in de Tweede Kamer, wat van de week ook is gebeurd. Dus het was van de week zeker niet voor het eerst.
Ja, en nou horen we in het fragment wat we net al even speelden dat er wordt gesproken over een buitenlandse jongen. En ze hebben het ook over een gevecht tussen Urkers en Marokkanen en Turken. Blijkbaar zien ze Soufyan, die in Urk geboren en getogen is, niet als een echte Urker.
Ja, ze zien vind ik wel een beetje een moeilijke formulering, moet ik zeggen. Urk is een hele jonge gemeenschap. Er wonen 20.000 mensen, 40% is jonger dan 20 jaar. Dus het is niet zo dat alle jongeren van Urk vinden dat. Er waren maximaal 100 jaar jongeren.
Ja, 100 zijn er in elk geval. En we lazen ook gisteren in de Volkskrant waar een mooie reconstructie gemaakt is van wat er gebeurd is. En daar zegt een jongen letterlijk, ja, die Soufyan die sprak eerst normaal Urks. Ja. En nu ineens ging die Marokkaans praten, een beetje Amsterdamse straatstaal uitslaan. Hij ging rappen. Hij had zichzelf als het ware ontUrkt, om het even in mijn woorden te zeggen. En dat mag kennelijk niet.
Nee.
Dus de vraag is, zit hier nou wel of niet een racistisch motief onder? Hoe moet je daar naar kijken?
Ja.
Of is het iets anders? En toevallig in een racistisch pakje?
Kijk, ik denk niet dat we kunnen ontkennen dat die zeker racistische tendensen zijn. Als je ziet wat er in al die WhatsApp-groepen voorbij komt aan rechtsrabiate teksten en plaatjes en afbeeldingen, dat is gewoon zeker extreem rechts te noemen. En ik weet alleen niet of dat nou specifiek voor Urk is. Je hebt natuurlijk in heel Nederland subgroepen. Die WhatsApp-groepen zitten overal. Dat is niet alleen op Urk. En ik durf in ieder geval niet te zeggen dat dat ook groter is op Urk.
En wat is dan wel specifiek voor Urk?
Nou, Urk ligt onder een vergrootglas. Als er iets op Urk gebeurt, dat is echt al vanaf de 19e eeuw zo ook, als er op Urk iets aan de hand is, dat het dan interessant is en dat het tot de verbeelding spreekt. Ja, maar... En daarnaast is het zo dat die eilandcultuur ervoor zorgt. Hè, Urk dit jaar, 80 jaar geleden, was Urk een eiland. Maar toen 80 jaar geleden werd de dijk gesloten, toen was Urk geen eiland meer. Maar die eilandcultuur is nog steeds heel sterk. En die maakt ervoor zorg dat er zo'n hechte gemeenschap is. En die leidt tot dat gevoel dat ze hun eigen problemen oplossen. Maar dat vergrootglas.
Precies, dat vergrootglas komt natuurlijk omdat Urk zich niet aanpast aan de algemene rechtsstaatbeginselen in dit verband van Nederland. Want als je eigen recht speelt, dan dat is dat vergrootglas roept Urk over zichzelf af toch een beetje, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. En er is ook een heel groot deel op Urk dat daar heel erg van baalt. En die het vervelend vindt dat Urk opnieuw op deze manier in de publiciteit komt. En doordat het dit keer niet beperkt blijft tot Urk, maar dat het dus mensen uit andere gemeenschappen, Marokkaanse, islamitische groeperingen vanuit de rest van Nederland nu Urk gaan opzoeken. Ja, dat is iets waar ook Urk zich natuurlijk heel veel zorgen over maakt.
En waar wij ook achter kwamen, we zijn ook even de archieven ingedoken om nou eens te zien van kunnen we iets vinden van of zoiets al eerder is gebeurd. Toen kwamen we al heel snel op een geval uit 1998. Ook een geval waarbij op Urk een Urker van buitenlandse afkomst wordt aangevallen. De shawarma rel.
Ja.
En ook dat er dan vervolgens een hele landelijke discussie plaatsvindt over het racistische gehalte daarvan. Dat ging inderdaad over een aanval op shawarmazaak Shalom van een Turkse Urker. En laten we even luisteren naar een radiojournaal uit 98.
Als er één Urker herrie heeft, dan komen de andere Urkers erbij om te helpen. Dat is volgens de jeugd van Urk de reden van de grote toeloop bij een shawarmazaak zaterdagavond. Het pand dat een Turkse eigenaar heeft, werd bekogeld met bierflesjes, glazen en stenen. Zo'n 1000 mensen waren getuige van een enorme rel waarbij jongeren discriminerende leuzen riepen. De politie arresteerde gisteren 3 mensen en gaat er vooralsnog vanuit dat er geen sprake is van racisme. Verslaggever Toos Bierhof vroeg de jongeren op Urk wat er dan wel aan de hand is.
Klopt het dat je die mensen weg wil hebben?
Ja, die willen we weg hebben.
Drugskip, waarom?
Hè? Urk is een zelfstandige stad.
Mag er niemand van buiten Urk hier komen wonen dan?
Ja, natuurlijk wel. Ja, Nederland wel, maar geen buitenlander.
Geen drugsverslag.
Ik ben er niet trots op hoor, ik vind het vreselijk.
Nou, dus we zijn geen racisten?
Nee, inderdaad niet.
Geen drugsverslagen, verslaafden zeggen ze ook nog, hè?
Urk. Ja, die man in de shawarmazaak werd verdacht van... daar werd over gezegd dat hij ook in drugs handelde. Vandaar dat erbij betrokken was.
Ja, hoe luister jij hier nou naar als het 21 jaar... 21 jaar later? Een hele hoop dezelfde dingen komen voorbij, hè?
Ja, alleen toen was de social media natuurlijk minder sterk, hè, in 98. Dat is nu wel echt een nieuw element, waardoor het ook sneller groter is geworden, denk ik. Maar ja, er zitten zeker gemeenschappelijke tendensen. En ik hoor ook veel balorigheid en sensatiezucht. Jongeren die erop afkomen, nieuwsgierig. Wat gebeurt hier eigenlijk? Maar er zit in, klinkt ook zeker buitenlanderhaat in door. Wat op Urk veel gezegd wordt, is: we hebben geen hekel aan buitenlanders. We hebben een hekel aan mensen die niet hard werken. Want wij moeten ook heel hard werken voor ons geld. Dat is een beetje de redenering. Maar verder is het natuurlijk een hele grote SGP-gemeente. Het is de grootste SGP-gemeente van Nederland. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er voor het eerst een PVV'er in de raad gekomen. Maar de rechtse partijen, de PVV, zijn daar ook zeker populair. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat alle Urkers nou meteen...
Wat je in dit fragment hoort, net als in de rel die nu gaande is... is toch steeds weer, Urk is een eigen stad. Er zijn dus kennelijk codes waar je... onuitgesproken of juist uitgesproken codes waar je aan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan plaats je jezelf buiten die Urker gemeenschap. En dat schijnt bij dit fragment het geval te zijn, dat schijnt nu het geval te zijn. Wat vinden oudere Urkers hiervan? Treedt er niemand op tegen die jongeren? Zeg, doe eens normaal.
Kijk, die sterke gemeenschap die is er zeker. Hè? En die is ook historisch gegroeid. Maar er zijn ook ouderen die hier heel erg van balen. Ik denk echt dat de meerderheid het beschamend vindt dat dit gebeurt. Dat die jongeren zo misdragen. Ik denk eigenlijk dat er twee geluiden zijn. Er is één geluid dat zegt van: we moeten harder optreden. We moeten zorgen dat we ze kort houden. Hè? En tegelijkertijd is er een neiging. En dat is begin deze eeuw in 2002 een huisarts van Urk gepromoveerd op de gezondheidszorg op Urk. En hij zei: er is iets moeilijks met de manier waarop ouders omgaan met het probleemgedrag van hun jongeren. Probleemgedrag in de zin van een biertje te veel drinken, vandalisme, de onschuldige dingen waar het mee begint. En hij zegt: ze hebben een neiging om weg te kijken. En als ze het niet zien, dan gebeurt het ook niet. Wij zaten vroeger in de vooronders van onze kotters en daar gebeurden ook dingen die het daglicht niet konden verdragen. En met ons is het toch ook goed gekomen. Het valt allemaal wel wat mee.
Dus het hoort bij jong zijn.
Het hoort bij jong zijn. Het hoort bij onze cultuur. Zo zijn wij nu eenmaal. Dus dat die cultuur, daar verschuilen ze zich ook een beetje achter. En dat gebeurt deze week ook wel weer, hoor. Dat je zo zijn wij Urkers nu eenmaal. Maar tegelijkertijd, mensen die ik heb gesproken, ook vanuit de politiek, is er wel een roep om, als de storm die er nu is gaan liggen, toch echt eens te gaan kijken van: jongens, wat is hier nou gebeurd? En we moeten echt ook naar onszelf gaan kijken. Niet maar alleen ons verschuilen achter: zo gaat het nu eenmaal hier. Dus de neiging tot zelfreflectie is er zeker ook.
Maar nog niet bij die jongeren, vrezen we. Of zijn er misschien toch ook andere geluiden?
Tuurlijk zijn er ook andere jongeren. Hè? Het is echt niet alle jongeren liepen daar op straat. Dus er zullen ook onder jongeren wel gesprekken moeten gaan plaatsvinden, kan ik mij zo voorstellen.
Maar bijvoorbeeld wat je in buurten met veel Marokkanen hebt en zo, dat je bijvoorbeeld daar lopen een ouder wachten rond. Ja. Zou dat niet iets voor Urk zijn?
Ja,
dat die oudere Urken als ouder wacht
gaan
op straat gaan lopen?
Die Marokkaanse buurtvaders, maar dan de Urker...
Urkvaders.
Ja, het is natuurlijk een deel, het is een visserijgemeenschap, dus het is een deel natuurlijk op zee. Ze zijn nu ook bezig vanuit de gemeente Urk met het IJslandse model. IJsland is bekend geworden met om de problematiek van de jeugd aan te pakken door de jongeren op een positief te benaderen, op een met ze in gesprek te gaan, alternatieve bezigheden te bieden. Nou zijn er op Urk genoeg bezigheden, zeggen criticasters dan meteen, want er zijn genoeg voetbalpleintjes en inloopavonden en de kerk organiseert natuurlijk ook heel erg veel. Maar de neiging om heel streng te zijn, die juist ook dat stiekem gedrag eigenlijk een beetje oproept, dat zou, denk ik, hè, maar ik zit hier als historicus en niet als jeugddeskundige, maar dat zou denk ik wel een manier zijn om... Dat proberen ze nu eigenlijk ook wel te doorbreken.
Dus misschien is het een beetje de schaduwzijde van een streng geloof.
Ja, en van die gemeenschap ook wel, denk ik. Hè. Dat die sterke sociale controle, dat voor eigen rechter spelen, er zitten hele mooie kanten aan. Hè. De politiemensen die daar van de week op wachten stonden, die opgeroepen werden vanuit Utrecht en overal vandaan, die waren echt onder de indruk van alle kopjes koffie en gebakken visjes die ze kregen. Het is ook een hele mooie gemeenschap in die zin, maar die heeft ook echt een schaduwzijde. Die is van de week wel naar buiten gekomen.
Goed, veel dank Eva Vriend. En voor wie nog meer wil weten over de Urkercultuur, die moet nog geloof ik eventjes wachten, want volgend jaar kom jij met een boek daarover, over de Zuiderzee?
Ja, ik ben hard bezig met een onderzoek. Dat gaat over Urk, maar ook over de andere Zuiderzeeplaatsen. Volendam, Spakenburg, Wieringen. Ik ben nog hard bezig met mijn onderzoek en schrijven.
Dan kom je bij ons terug.
Ik hoop het, Jos.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat vrouwen het stemrecht kregen. Aanleiding voor veel historici om uit te zoeken wat de vrouwelijke stem in de politiek heeft betekend en hoe ver we nog te gaan hebben. Zo verscheen er het boek De Hoogste Tijd, geschreven door onder andere politicologe Monique Leijenaar en historicus Paul van der Steen, die kwam met het boek De Ongehoorde Helft.
Ja, en samen met Monique en Paul gaan wij vandaag vlak voor de statenverkiezingen, volgende week de provinciale statenverkiezingen, een paar van de meest kenmerkende vrouwelijke politici van de afgelopen 100 jaar eruit lichten. Welkom allebei. Jos, moet je mij horen. Paul, even de komende week. Voldoende vrouwen op de lijsten, voor zover jullie het kunnen zien?
Nou ja, ik relateer het even aan mijn eigen provincie Limburg. Vier van de 13 lijsttrekkers zijn vrouw.
30% ongeveer.
Een college zonder vrouwen. En zolang ik het kan heugen, heeft er nooit meer dan één vrouw in het college van gedeputeerde staten gezeten. Dus er is nog wel wat
te winnen.
Weg te gaan. Ja.
En Monique,
ja, dat geldt ook voor Gelderland. Daar zien we ook ongeveer, het is nu ongeveer een derde. En ik heb even naar de lijsten gekeken en waar vrouwen staan. Ook vier lijsttrekkers, dat wel eens. PVV heeft er één. Maar dat is dan ook gelijk de enige vrouw. Dus Denk heeft er ook een vrouwelijke lijsttrekker. Dus ik verwacht niet dat het aandeel enorm zal gaan stijgen.
Want het zit nu ook al ongeveer op een derde,
het zit
toch?
Nu ongeveer op een derde,
zowel
precies.
Ook in de Tweede Kamer, Eerste Kamer.
En je vindt dus, nou ja, GroenLinks heeft ruim de helft vrouwen op verkiesbare plaatsen. D66 ook. GroenLinks zal misschien winnen. D66 zal weer verliezen. Dus ik denk niet dat het heel groot, heel zal wijzigen.
En op sommige plekken loopt het ook terug. Hè? Als je naar de Tweede Kamer kijkt, na 2010 ongeveer, toen was het aandeel van vrouwen hoger dan op dit moment.
Oké. Nou, laten we eerst eens naar de eerste vrouw gaan die in de Tweede Kamer kwam. Die moest volgens jullie natuurlijk genoemd worden. Monique, wie was zij en wat maakte haar bijzonder?
Ja, dat is Suze Groeneweg. Hè. In 1917 krijgen vrouwen het recht om gekozen te worden. Er staan dan 22 vrouwen op lijsten. En twee staan op verkiesbare plaatsen eigenlijk. Of eigenlijk drie. En één daarvan, Suze Groeneweg, wordt gekozen voor de SDAP. Dat is ook de enige. Dus zij is de enige vrouw die in de verkiezingen van 1918 alleen door mannen wordt gekozen.
Dat is dus de Socialistische Partij. Is dat, is dat toeval misschien? Dat het de eerste vrouw in de Kamer...
Nou, niet de socialisten en de liberale partijen. Die hebben ook Aletta Jacobs bijvoorbeeld. Die een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd om het vrouwenkiesrecht. Die staat ook op een verkiesbare plaats van een liberale partij. Maar zij wordt voorbijgestreefd door een mannelijke kandidaat die met voorkeurstemmen dan de plaats krijgt. Dus het zijn vooral die twee partijen die vrouwen op de kandidatenlijst, of die stromingen die vrouwen op de kandidatenlijsten zetten. Bij de conventionele partijen vind je ze dus niet in die eerste verkiezing.
Ja. En was het nou zo dat Suze Groeneweg, de pionier in de Kamer, zich ervan bewust was dat ze geen fouten mocht maken, Paul? Dat ze het extra goed moest doen?
Daar was ze zich zeer van bewust. Ze zei het ook in haar maiden speech. Zei ze ook, als ik als Kamerlid mislukte, zouden de vrouwen het gedaan hebben. Mannen zaten te gniffelen, maakten seksuele toespelingen. Zaten eigenlijk te loeren op het moment dat ze een fout zou maken. Daar kwam nog eens bij dat ze binnen haar eigen partij ook door sommige vrouwen met een zeker misprijzen werd bekeken. Er was een bond voor sociaal-democratische vrouwenclubs. En Suze vond eigenlijk dat je de vrouwenzaak moest bepleiten binnen de partij, niet binnen een aparte club. Dus ook die vrouwen vonden eigenlijk van ja, als er dan iemand moet verkozen worden namens de SDAP, moet dat dan die Suze zijn.
Ja, want is dat dan een mechanisme, een patroon wat je eigenlijk de hele Tweede Kamer geschiedenis en vrouwen in de Tweede Kamer blijft zien, dat vrouwen zich extra moeten bewijzen? Monique?
Ja, toch wel. Ik bedoel, zolang ze niet de helft van alle functies uitmaken, is toch die camera zeer op hun gericht. Ik herinner me een uitspraak van Carla Peijs, een minister in 2003, 2007, die dus zegt van, ik ga naar de kapper op vrijdagochtend. Want als ik uit de ministerraad kom en ik word geïnterviewd en ik zie er moe uit. Als mannen er moe uitzien, ja, dan wordt gezegd van hij heeft het druk. Als vrouwen er moe uitzien, dan kan ze het niet aan. Dat is ook, en dat is een citaat van nog geen 10 jaar geleden. Dus dat geeft wel aan dat vrouwen het echt. Ja, die camera staat constant op hun gericht.
Ja, en laten we naar de volgende vrouw gaan. Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister. We gaan eerst eventjes naar haar luisteren.
Contact scheppen tussen mens en samenleving, tussen de mensen onder elkaar, is bijzonder belangrijk. Zonder dit contact zal de mens zich eenzaam voelen en onzeker. Trouwens, u zult dat in uw eigen omgeving zelf dikwijls gemerkt hebben.
Ja, keurig geaffecteerd en toch heel warm en menselijk. Marga Klompé. En als iemand wist hoe je als vrouw netjes uit moest zien, was dat ook wel onze Marga. 1962 was dit, een reclamefilmpje voor de Katholieke Volkspartij, KVP. Paul van der Steen, zij werd echt ingezet als vrouw met specifiek vrouwelijke kwaliteiten, geloof ik, of niet?
Tijdens campagnes misschien. Ze kreeg ook een departement toebedeeld. Maatschappelijk werk, wat als typisch vrouwelijk, of in ieder geval vrouwelijker werd gezien. Ze had eigenlijk enorme buitenlandervaring. Ze was actief in Europa. Ze was actief geweest bij de Verenigde Naties, buitenlandwoordvoerder geweest van de KVP. Dat mocht ze niet worden. Ze kreeg maatschappelijk werk. Verder manifesteerde ze zich wel vaak toch als one of the boys. En werd ze ook wel als zodanig geaccepteerd. Tegelijkertijd zag je ook wel bij sommige mannen dat die bleven hangen in hun vooroordelen. En zeiden van geëmancipeerd, maar toch vrouwelijk. Charmant in haar kordaatheid. Dat soort termen.
Bij haar, eerste kabinetsvergadering stond ook een orchidee voor haar op tafel.
Ze bracht het ver, hè?
Ja, ze was heel machtig in de partij. Hè? En ook omdat ze natuurlijk vrij lang minister is, krijgt ze steeds meer macht. En zodanig zelfs dat ze dus lijsttrekker is voor een van de regio's, hè, in de midden jaren 60, 1967. En ze wordt dan ook genoemd als mogelijke formateur. Hè, want de KVP wint dan, er wordt de grootste partij. En als zij zelf had gezegd, ik ben daar wel voor in, dan weet je, je weet natuurlijk nooit hoe het had gelopen.
In voor?
Voor premierschap. Dus vandaar. En zij zelf heeft dus gezegd op dat moment, Nederland is nog niet rijp voor een vrouwelijke minister-president.
Had ze daar gelijk in, denk je?
Ik weet het niet. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om nu terug te denken naar die tijd. Hè? Dus natuurlijk waren er nog heel weinig. Er was altijd nog maar 1 vrouwelijke minister of 1 vrouwelijke staatssecretaris. Dus de mensen waren nog niet echt gewend met vrouwen op topfuncties. Ja, dus
we hadden al wel aantreden in zo'n bereik dat men elkaar in de ministerraad niet langer bij de achternaam aanspreekt. Ja. Want dat vond Drees, premier Drees, te dol om tegen haar te zeggen Klompé. Ja. Wat vind jij ervan?
Juist.
Dat is een kleine doorbraak.
Dan zie je al dat vrouwen verschil maken in de politiek.
Ja.
Laten we even naar een volgende vrouw gaan. Want we moeten er een paar doen en we moeten alle vrouwen recht doen. We gaan even luisteren naar een vrouw die een beetje vergeten is, maar in haar tijd niet de minste was. En we luisteren even naar haar in het debat over de oorlogsmisdadige Menten, die in 1977 als Van Acht minister van Justitie is. Die is ontkomen, die is ontsnapt. En Van Acht wordt daarover gekapiteld door Annelien Kapijnen van de Capello, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Voorzitter.
Excellentie, mag ik daaruit constateren dat u inderdaad niet de ontwikkeling hebt gevolgd van dag tot dag. Van uur tot uur hebben wij ook niet gevaard. Maar dat u zelfs niet in staat bent nu op dit moment in het debat de details te geven, de belangrijke punten uit het onderzoek zoals het heeft plaatsgehad.
Ze zegt heel beleefd dat Van Acht zijn huiswerk niet goed gedaan had. Paul, jij wilde dit laten horen. Waarom?
Omdat de manier waarop zij opereerde toen nog de nodige kritiek opriep bij met name veel mannen. Ze had beet, ze liet niet los. Ze stond zelfverzekerd aan die interruptiemicrofoon. En zo hoorde je eigenlijk als een vrouw je niet te manifesteren. Er werd gesproken over een agressief menopausaal optreden van deze vrouw. Het was ook nog een beetje de tijd dat er gesproken werd over vrouwen als high-buy. Het is dezelfde tijd overigens dat de eerste commissaris van de koningin in Nederland door het kabinet Den Uyl wordt benoemd met de mededeling: geef hem maar Drenthe, want daar gebeurt toch niks.
Hoe heette ze ook weer eens?
Dat was Tineke Schildhuis van de Partij van de Arbeid.
Ja. Want het interessante hieraan is natuurlijk dat we horen van de kapijnen van de Capello inderdaad in een pittig optreden in een zeer ernstige zaak. Want het ging over een oorlogsmisdadiger die had kunnen ontsnappen. Had niet mogen gebeuren. Maar dat high-by, dat verwijt, dat kom je vaker tegen als een vrouw iets zegt wat eigenlijk gewoon normaal is. Als een man dat zegt, mag het. Als een vrouw het zegt, is een high-by.
Ja, denk maar aan Hillary Clinton. Dat is natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Die kon het gewoon nooit goed doen. Als ze heel helder was, duidelijk was, standpunten innaam, dan is ze dus een high-by. Als ze dat niet deed, dan was ze te zacht en kon ze niet, werd ze niet geacht dat ze goed zou zijn om op de rode knop te drukken. Ja. Dus vrouwen die voor leiderschapsposities in aanmerking komen, ja, het is nooit goed. Ja.
En in hoeverre is dat dan een bewust vooroordeel en hoeverre onbewust? Dat wordt ook vaak gezegd nu met de nieuwe vrouwelijke de presidentsverkiezingen in Amerika die eraan zitten te komen van, goh, we willen wel op een vrouw stemmen, maar net niet die vrouw. En dat lijkt op elke vrouw dan van toepassing. Is dat, ja, hebben jullie daar een idee van?
Ja, het is natuurlijk lastig om te zeggen of iets bewust of onbewust. Het speelt natuurlijk. Het heeft ook heel erg te maken met de rolmodellen. Hè? En gelukkig hebben we nu natuurlijk Theresa May, we hebben Angela Merkel. Dus mijn opzicht is het nu echt geen probleem meer. En kunnen we ook in Nederland.
Ik vind het heel leuk om iemand te horen zeggen.
Het speelt nog tot op de dag van vandaag. Want de commissie Zorg in de Tweede Kamer, daar zitten veel vrouwen in. Nog steeds. Ja. Weer zorg. Hè. Die wordt in de wandelgangen de commissie van de Kijven en de Wijven genoemd. Er zit een SGP'er in. Een man die zei van, nou, gelukkig zit ik erin, want dan is er tenminste nog iemand die op de centen kan passen. Ja. Dit soort vooroordelen etteren maar door. Het zijn de vooroordelen eigenlijk die de vrouwen van het kiesrecht hebben afgehouden. En ze echoen in verschillende vormen.
Het blijkt bijvoorbeeld uit enquêtes die we ook houden van, heeft u vertrouwen in een vrouwelijke minister-president? Daar blijkt echt uit dat nu ruim 80%, 85%, 90% zeggen gewoon ja.
Ja. Dus, en wie zouden ze dan denken?
Ja, ik denk dat afgelopen jaren men heeft gedacht aan een VVD-vrouw. Dus Schippers, Janine, hoe heet Hennis, die kwamen natuurlijk in aanmerking. Omdat we natuurlijk een VVD-mannelijke minister-president hebben. En als Rutte in 2012 ook die functie in Europa had aangenomen, had mij niks verbaasd als Schippers dat had overgenomen. Kijk, nu kan je bijvoorbeeld denken aan D66. Niet omdat dat de grootste partij zal zijn, zeker niet. Maar misschien krijgen we dadelijk allemaal partijen met ongeveer evenveel zetels. Hè? Die trend zit er wel een beetje in.
En Schippers heeft net een nieuwe baan. Hè,
nee, nu niet meer. Nee, ik praat ook over 2012. Maar dan kan je misschien zo'n Ollengren, die natuurlijk minister is van Binnenlandse Zaken, dat is natuurlijk een uitstekende achtergrond en ervaring om zo'n functie te vervullen. Ook zo'n Sigrid Kaag. Maar ja, alles moet. Je moet de juiste partij zijn, je moet lijsttrekker zijn, je moet winnen, dus je moet coalitie vormen.
Om het even af te rollen, het Nederlandse volk is er aan toe.
Absoluut.
Zijn de mannen in de Tweede Kamer er aan toe?
Ja, ze zullen wel moeten.
Juist.
Heel goed. Okay. Ja. Monique Leijnaar en Paul van der Steen, bedankt. En jullie boeken liggen allebei in de winkel. Van Paul van der Steen, De Ongehoorde Helft. En van Monique Leijnaar, samen met twee co-auteurs, het boek De Hoogste Tijd.
De column van John Jansen van Galen.
Woensdag ga ik met de kleindochters weer taartjes eten. Dat is een traditie gevestigd door wijlen mijn collega Willem Breedveld, parlementair journalist van Trouw, die verkiezingen een feest van de democratie noemde dat gevierd behoort te worden. En als je weet in hoeveel landen mensen snakken naar kiesrecht, wordt het bij ons inderdaad te vaak opgevat als vanzelfsprekend. Dus taartjes. Maar nu treft het slecht dat Breedvelds opvolger in rechte lijn, Hans Goslinga, onlangs uitlegde dat het ditmaal niet echt een feest van de democratie is. We kiezen namelijk provinciale staten, die op hun beurt straks de Eerste Kamer kiezen, waarin de partijen die het kabinet Rutte 3 steunen samen een meerderheid van slechts 1 zetel hebben. En zo zijn deze verkiezingen geworden tot een soort referendum over ja of nee Rutte. Tal van kiezers popelen om het kabinet eens een lesje te lezen. Maar daarmee doen ze zowel het provinciebestuur als de Eerste Kamer onrecht. En de heren en dames politici gaan ons daarin voor. Chambre de réflexion, die term heeft mij altijd aangesproken. Het wil zeggen dat wetten die na verhitte debatten en vliegenafvangerij in de Tweede Kamer nog eens wel overwogen worden beschouwd door senatoren die verder afstaan van het partijpolitieke gewoel. Maar die functie is al lang uitgehold, en wel door de volksvertegenwoordigers zelf. In plaats van chambre de réflexion werd de Eerste Kamer een chambre d'imitation, waar alles wat zich aan de overzijde van het Binnenhof heeft afgespeeld nog eens dunnetjes wordt overgedaan. De Eerste Kamer is daardoor gepolitiseerd, maar als u nu denkt dat dit een kwaal is van de moderne tijd, komt u bedrogen uit. Al meer dan een eeuw geleden, in 1904, zag premier Abraham Kuyper in de Senaat zijn wet stranden die het mogelijk moest maken dat je ook aan de gereformeerde Vrije Universiteit doctor kon worden. In plaats nu van die wet nog eens het parlementaire circuit te laten doorlopen, ontbood Kuyper als de driftkikker die hij was prompt de Eerste Kamer om een nieuwe te laten kiezen. En de driftkikker wist maar al te goed dat inmiddels statenverkiezingen hadden plaatsgevonden waarvan de uitslag hem van een welgezinde meerderheid in de Eerste Kamer voorzag. Aldus geschiedde en de wet werd alsnog aangenomen. En 40 jaar geleden, in 1978, probeerde een andere gereformeerde telg, Joop den Uyl, de statenverkiezingen eveneens tot een referendum over het zittende kabinet te maken. Het kabinet van Acht Wiegel was immers volgens hem alleen aan het bewind gekomen door het nachtslot te forceren. Als een dief in de nacht dus, waarmee hij doelde op dat beroemde intieme etentje van de beide heren. Het bleek een misrekening. De Partij van de Arbeid won weliswaar een zetel in de Senaat, maar de coalitie ook. Ik was nooit geestdriftig voor opheffing van de Eerste Kamer. Sterker, ik ben gehecht aan dat beeld van bedachtzame dames en heren in die magnifieke vergaderzaal met hun welingelichte beschouwingen over staatsrechtelijke finesses. Het kan inderdaad een goed idee zijn om in een sfeer van politieke onthechtheid besluiten nog eens te overwegen. Maar nu ze daar zelf steeds minder van overgelaten hebben, zeg ik ook, doe maar weg, die Eerste Kamer. En toch ga ik woensdag taartjes eten met Kim en Tess. Want de provincie moet bestuurd worden en het is een voorrecht dat wij, gewone burgers, daartoe het mandaat mogen verstrekken. Stemt allen.
Ja, en dus ook John Jansen van Galen.
Ik ga stemmen, ja.
En zoek je dan echt nadrukkelijk naar de meest evenwichtige, harmonieuze Eerste Kamerlid?
Ik vaar blind op de stemwijzer en zeg wat. En die gaat over provinciale kwesties.
Oké, terecht. Heel goed, John. Dankjewel.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Bij de middeleeuwen denken we aan ridders, koningen en monniken. Een mannenwereld dus. Wat vrouwen al die eeuwen uitspookten, geen idee. Het beeld is dat het in ieder geval geen rol van betekenis was. Maar een nieuw boek van Vlaamse historici stelt dat beeld bij. De titel: Wijvenwereld, vrouwen in de middeleeuwse stad. En twee van de auteurs van dat boek zijn via de studio in Brussel te gast. En Andrea Bardijn en Chanel Dillema de la Meilleur, welkom.
Dank je wel.
Ja, jullie zitten er. Eerst even die titel, Wijvenwereld. Dat klinkt weinig charmant. Verklaar u nader.
Wel, een middeleeuwer had er niet van geschrokken. In de middeleeuwen zelf was het woord wijf eigenlijk het neutrale woord om over een vrouw te spreken. Dus van belastinglijsten tot banale contracten. Men heeft het steeds over een wijf of wijven. Terwijl het woord vrouw of vrouwen eerder een vrouw van stand aanduidt. Dus gewone vrouwen waren wijven en dat was helemaal geen negatief woord. Zelfs het had zelfs een adjectief, wijfelijk, wat zoveel als eerbaar betekende. Dus dat was een neutraal of zelfs bijna positief woord.
En waarom wilden jullie die gewone vrouwen, die wijven eruit lichten? Waarom wilden jullie dit boek schrijven?
We willen dit boek schrijven omdat wij heel vaak al die clichés horen over de vrouwen in de middeleeuwen. Ze deden niks, ze zorgden enkel voor hun kinderen en voor hun gezin. Maar in ons boek tonen wij aan dat vrouwen eigenlijk heel veel dingen konden doen en dat zij aanwezig waren in de publieke ruimte. En daarom schrijven wij dit boek. Ook omdat we het natuurlijk heel belangrijk vinden voor vrouwen vandaag, dat zij weten dat hun voorgangers ook dingen deden, actief waren en een impact hebben gehad op de stad en op het dagelijks leven. Want hoe wij kijken naar het verleden of de verhalen die we vertellen over het verleden hebben natuurlijk ook impact op hoe wij naar genderrollen vandaag kijken. En daarom denken we dat het heel belangrijk is dat wij de waarheid vertellen of de historische waarheid aan het licht brengen.
De waarheid, zo, dat is hoog ingezet.
Ja.
Ja, en hoe komen jullie dan aan die waarheid? Want het lijkt me verdomde moeilijk om bronnen te vinden over gewone vrouwen in de middeleeuwen.
Ja, we hebben hun verhalen kunnen reconstrueren met dank aan schepenregisters. En dat zijn grote, dikke registers, heel stoffige registers, die voortkomen uit steden. Die zijn in heel wat steden bewaard, vooral in België. In Nederland zijn die voor de middeleeuwse periode niet zo goed bewaard gebleven. Maar daarin zitten allemaal contracten van stadsbewoners. Dus in het verleden vulden steden zowat de functie van notaris in. Dus dat wil zeggen dat stadsbewoners naar de stad konden trekken om contracten te laten registreren. Dus ja, letterlijk transacties.
Maar even wie goed zijn dat dan? Want ik neem aan dat niet iedereen naar de notaris ging. Dus over welke vrouwen hebben we het dan?
Ons boek gaat echt over vrouwen uit de middenklasse. Dus de bakkersvrouw, de visvrouw, af en toe een dienstmeisje. Maar dat eigenlijk heel wat mensen kwamen daar contracten registreren. De allerarmste niet. Maar zeg maar de lage middengroepen tot de hoge middengroepen kwamen daar. Want dat ging evengoed over afspraken over een gemeenschappelijk toilet tussen buren en dergelijke. Soms heel banale dingen.
De rijdende rechter in de middeleeuwen.
Ja.
En Andrea, kan je een voorbeeldje geven van hoe je dan op basis van die schepen en verslagen een inkijkje krijgt in het leven van een middeleeuwse vrouw?
Ja, want dat zijn echt schatten eigenlijk voor historici die het leven van de gewone mens willen vertellen. En ik denk het contract of de rechtszaak waarmee we het boek openen is een heel mooi voorbeeld. Dat is een Leuvens koppel, Lisbeth en Thomas, die een beetje in onmin leven. Dus ze leven gescheiden, maar hun goederen zijn nog niet gescheiden. En op oudjaarsavond van het jaar 1490 hebben zij een conflict en trekken zij naar de rechtbank. En het conflict draait erom dat Thomas weigert de huishuur te betalen. Dat was eigenlijk zijn taak. En hij zegt wel, ik betaal die niet, want Lisbeth is een koopwijf. Dat wil zeggen een vrouw die een eigen onderneming heeft. Dat is een specifiek juridisch statuut. Hij zegt, gezien dat zij een koopwijf is, moet zij zelf maar de huur betalen. En eigenlijk komt hij dus zijn financiële verplichtingen naar haar toe niet na.
En zij wonen dus ook niet samen dan, of wel?
Zij woonden niet samen, maar hun scheiding was nog niet helemaal voltrokken.
Okay,
dus ze leefden gescheiden.
Ja, hier zit inderdaad al een hoop verrassends in. Want ik hoor dus aan de ene kant dat vrouwen een onderneming kunnen runnen. En ook dat mannen en vrouwen konden scheiden?
Over die scheiding. Mannen en vrouwen konden scheiden, maar het is niet de echtscheiding die wij vandaag kennen. Dus in de middeleeuwen waren huwelijken voor God aangegane verbintenissen en die konden niet ongedaan gemaakt worden. Dus een scheiding was enkel mogelijk in de vorm van een scheiding van tafel en bed. En in zo'n gevallen kreeg het koppel of het echtpaar de toestemming van de bisschop om voortaan uit elkaar te gaan leven. Dus zij konden dan elk hun eigen weg gaan. In theorie waren ze nog gehuwd, maar in de praktijk leefden ze eigenlijk als alleenstaande.
En hun goederen werden dus ook mooi in twee opgedeeld.
Ja, en je kon dus ook een onderneming, nog even dat tweede deel, het koopwijf zijn, dat was dus ook mogelijk.
Ja, dat is heel interessant. Dus een vrouw die getrouwd was, kon een juridisch statuut van een koopwijf hebben. Wat wil zeggen dat zij een eigen handelszaak kon hebben en in die handelszaak contracten op haar eentje kon afsluiten. Getrouwde vrouwen stonden in principe onder voogdij van hun man. Dus wil zeggen, hun contracten moesten ze steeds de toestemming hebben van hun echtgenoot. Maar zo'n koopwijf had dat niet nodig.
Oké. En Chanelle, je hebt je verdiept in een onderwerp wat wij toch voornamelijk nog uit sprookjes kennen. Het schaken van vrouwen.
Ja.
Dat lijkt me een weinig vrouwvriendelijk fenomeen.
Het was heel dikwijls vrouwenvriendelijk. Dus in die schakingen waren vrouwen dikwijls slachtoffer. En het waren dan vooral welstellende vrouwen die geschaakt werden omwille van hun bezit. Dus een man hoopte op sociale promotie, hij schaakte een vrouw en hij probeerde haar tot een huwelijk te overtuigen of te dwingen. En op die manier kon hij dus een stapje stijgen op de sociale ladder. Nu, we zien ook een ander soort schaking, dat is de schaking met de wil van de vrouw. En bij zo'n gebeurtenissen gingen een man en een vrouw er eigenlijk samen vandoor, onder de schijn van een schaking, zeggen de bronnen dan. En op die manier onttrokken zij zich echt aan hun gekende omgeving en konden zij stiekem trouwen en op die manier omzeilden zij dan de controle van hun familie. Een heel leuk voorbeeldje daarvan is het voorbeeld van Wojeken Hagen, een meisje uit Antwerpen, die in de late 15e eeuw zich laat schaken door Simon. En in de rechtbank zegt zij achteraf: ik heb mij laten schaken omdat ik heb gehoord dat mijn familie mij wilde koppelen aan een man met een lelijke baard. Dus op die manier zie je heel goed die motieven waarbij dus de ouders soms hun kinderen in huwelijken dwingen die ze zelf niet helemaal zien zitten. En de schaking bood dus voor zo'n mensen, voor mannen, maar ook voor vrouwen, een soort uitweg om hun eigen toekomst te bepalen.
Hebben jullie nou gevonden wat je hoopte te vinden? Veel meer zelfstandige vrouwen die hun eigen leven weten te bepalen dan dat we aannamen dat er zouden kunnen zijn in de middeleeuwen? Want jullie begonnen en dan hoop je iets. Zijn jullie dat inderdaad tegengekomen?
Ja, zeker. We zijn heel verrassende verhalen tegengekomen. Uiteraard ook verhalen waarin net vrouwen slachtoffer zijn of het heel moeilijk hebben. Maar we hebben ook, en dat is echt heel fijn geweest, soms heel dicht op middeleeuwse vrouwen geraakt en hun hele leven kunnen reconstrueren. Ikzelf ben in mijn onderzoek zo een koopvrouw, onderneemster uit Antwerpen tegengekomen. Een alleenstaande moeder die heel haar leven lang eigenlijk heel actief is geweest en uitgroeide tot een heel belangrijke geldschieter. Dus iemand die leningen verstrekte op grote schaal. En dat als alleenstaande mama. En ik kan zo heel haar leven volgen gedurende 70 jaar. Dus we hebben echt wel soms de kans gehad om heel fijne, fantastische verhalen tegen te komen. Ja,
ja, en je zegt eigenlijk dat de verkeerde verhalen die wij hebben tot nu toe altijd zijn verteld over de middeleeuwse vrouw, dat die ook een invloed hebben over in ons denken over gender nu. Kan je een voorbeeld geven van iets wat daardoor nu bepaald is? Of wat jullie misschien willen aanpassen?
Een voorbeeldje dat is nu in België heel actueel zijn de straatnamen. Dus ik denk dat er in Nederland ook zo'n actie is geweest. Ja. Dat ook bij ons nu is daar heel veel aandacht voor. Dat eigenlijk bijna 80-90% van alle straatnamen zijn genoemd naar belangrijke mannen, de grote mannen van het verleden. En eigenlijk zien we daar amper vrouwen in aan bod komen.
Oké. Welke vrouw moet als eerste een straatnaam krijgen in de stad die jullie bestudeerd hebben?
Wel, ik pleit al enkele weken voor een straatnaam voor Janne Schuts. Dat is die vrouw die ik zojuist vernoemde. Die eigenlijk leningen verstrekte. En dat is iets wat we niet mogen onderschatten, hoe belangrijk dat is. We zitten in de 15e eeuw. Een economie zonder banken. En zij bevindt zich in Antwerpen, een groeiende handelsstad. En in zo'n stad is krediet enorm belangrijk voor de kleine ondernemer die eigenlijk de hoofdbrok uitmaakte van die economie. Dus zo'n vrouw die op grote schaal leningen verstrekt, is eigenlijk iemand die bijdraagt aan het economisch leven en de economische groei van die stad.
Het lijkt me heel mooi. We gaan naar Antwerpen, naar de Janne Schutstraat.
Ja.
André Bordijn en Chanel de la Meilleur, bedankt voor jullie toelichting. En jullie boek heet dus Wijvenwereld, Vrouwen in de Middeleeuwse Stad, en is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag.
Dank je.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Woensdag gaan we weer naar de stembus. Voor de Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen. Een instituut op afstand dat voor de meesten van ons onbegrijpelijk is. En tegelijkertijd leeft er bij veel mensen de gedachte dat die waterschappen toch wel enorm belangrijk zijn. Want de waterschappen die zouden Nederland gevormd hebben. Niet alleen fysiek, qua land, maar ook qua politiek. Zonder waterschappen was er geen poldermodel geweest. En sommigen noemen de waterschappen zelfs ons oudste democratische instituut.
Ja, er deed het over dus om eens in de geschiedenis van de waterschappen te duiken. En bij ons historica en waterschapkenner Petra van Dam, verbonden aan de Vrije Universiteit, vanochtend al eerder in Vroege Vogels te horen over, ook over die waterschappen, maar dan over een aantal andere zaken met betrekking tot die waterschappen. En naast haar zit Martin Minkema en vanavond zendt de VPRO op Radio 1 de documentaire uit De Watermeesters van de hand van de meester Martin Minkema. Martin, we vragen ons al jaren af wat die waterschappen nou eigenlijk zijn. Er wordt veel gesproken over een kloof tussen de burger en de politiek. Ik denk dat de kloof tussen burger en het waterschap nog veel groter is. Heb jij die kloof willen overbruggen met je documentaire?
Ja, een beetje wel, want het is... Ik wou echt laten horen dat we midden in die waterschappen staan eigenlijk met z'n allen. Want het is natuurlijk... dit land balanceer je steeds maar op die balans. Je moet balanceren tussen water en land. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je dat realiseert. En het is in die waterschappen is echt een heuse volwassen overheidslaag, die bovendien eigenlijk zo'n beetje de oudste overheidslaag is. En met eigen belastingen dus. En eigen gekozen leden. Zelfs een eigen investeringsbank, heb ik begrepen. Als er dingen gedaan moeten worden, dan zijn eigen investeringsbank. Ik wist dat eigenlijk allemaal. Ik wist geen eens in welk waterschap ik zelf woon. Want als je naar de kaart van Nederland kijkt, dan zie je dus 21 waterschappen liggen. En dat zijn eigenlijk die grenzen, dat zijn dan een beetje stroomgebieden. Dus die zijn echt veel natuurlijker nog dan die provinciale grenzen, zou je kunnen zeggen. En dat is zo raar. Ik had de kaart nooit goed bekeken, maar als je zo naar Nederland kijkt, kijk je heel anders. En
wat zie je dan? Wat geeft het je een andere blik ook? Weet jij nu meer dan wij?
Nou ja, kijk, als je nagaat wat ze doen, die waterschappen. Ze doen de rioolzuivering, ze doen de dijken, doen ze.
Rioolwaterzuivering. Petra, die schudt haar hoofd.
Nee, is dat niet zo, Petra? Nee? Oké. Okay. Nou, ik ben naar zo'n rioolzuivering geweest bij Britta ook. En dan zag je bijvoorbeeld dat ze kijken naar de toekomst ook natuurlijk heel erg. Want er gaan vreselijk veel dingen krijgen te maken met veel meer water. En op sommige plekken juist meer met minder water. Dus er wordt nu gekeken naar moet je dan meer waterzuiveringsinstallaties bouwen? En hoe bekostig je dat? En dan wordt er dus plastic gewonnen uit poep. En dat heb ik allemaal gezien. Dus hartstikke mooi plastic.
Je bent onder de indruk, dus overduidelijk.
Ja, onder de indruk, absoluut. Ja. Jammer.
En er zit ook een hele cultuur aan vast die heel fascinerend is, die je hebt blootgelegd in jouw documentaire. Onder andere de lange traditie van dijkgraven die er bestaat vaak. En vaak van vader op zoon gaat dat zelfs, begrepen we van jou. En we hebben een stukje uit de documentaire om daarover even te laten horen. Laten we luisteren.
Ik ben dijkgraaf geweest gedurende een jaar of 10 van een kleine polder in Zuid-Holland. En 13 jaar van het Hooghemelschap West-Brabant en de Brabantse Delta in Breda.
En uw vader was dijkgraaf? Uw grootvader was dijkgraaf?
En niet alleen mijn grootvader, maar ook zijn vader en zijn grootvader. Ja, ja. En mijn overgrootvader is ook nog Hooghemelaar van Rijnland geweest.
Hoe was dat thuis? Dat was een soort vanzelfsprekendheid van we zijn dijkgraaf.
Nou, de zelfsprekendheid zat nog meer bij de mensen zelf. Want toen mijn vader overleed, toen kwam de secretaris van de polder de volgende dag al bij mij. God, wil jij niet solliciteren?
Ja, geweldig, Petra. Is dit een verhaal wat Martin hier bij een dijkgraaf heeft verzameld, wat hij bij nog 100 dijkgraven van de afgelopen decennia had kunnen horen? Of is dit typisch? Ging het zo?
Vroeger.
Ja, goede vraag. Deze dijkgraaf, de heer Van der Weijden, was dijkgraaf van Nieuwkoop. Dat is een heel klein waterschapje. En dat staat dus symbool voor alle kleine waterschapjes in Nederland. We hadden in de jaren 50 daarvan nog zo'n 647. En sommige waren dus zo klein als een polder. Gewoon 30 boeren of zoiets. Maar ja, daarnaast heb je natuurlijk de grote waterschappen, de hoogheemraadschappen noemen we die vaak. En die kunnen wel een halve provincie of bijna een hele provincie beslaan. En dat is natuurlijk een heel ander soort organisatie.
Dus jij zegt, voor dit soort kleinere waterschappen kwam dat veel voor, dat het echt van vader op zoon ging. Maar als het om de echt belangrijke, grotere gebieden ging, dan liep het anders.
Ja, dan was het als het ware meer gerationaliseerd, mag je zeggen. Maar kijk, die dijkgraven werden benoemd door de landsheer. En die werden voorgedragen wel vanuit de eigen gemeenschap.
De landsheer was de graaf of de hertog van een stukje Nederland. Hè?
Ja, ja, precies. Dan zitten we eigenlijk in de middeleeuwen. Dan heb ik het over de middeleeuwen. Maar dat is nog heel lang zo gebleven. Ja, maar het beetje intiltachtige wat je hier hoort, dat is echt van de hele kleine poldertjes.
Ja, en nu meen ik te weten dat we altijd zeggen, onze polderdemocratie is daar begonnen. Zit daar wat in of is dat verslagen flauwekul? Hoe kijk jij daarnaar, Peter? Wat moeten we ervan aannemen?
Nou, we moeten dus meteen weer onderscheid maken tussen de kleine en de grote waterschappen. En de grote waren doorgaans bestuurd door de adel. En er was een hele grote afstand tussen adel en boeren. Dus dat was eerder autoritair. Maar die kleine polders, die ook al veel ouder zijn, die vanaf de 8e, 9e eeuw ontstaan zijn, daar zitten de mensen natuurlijk veel dichter bij elkaar en doen ze de dingen veel meer samen. We hebben daar ook een onderzoek naar gedaan, met name in Delftland, want er waren hele goede en oude documenten. En daar hebben we eigenlijk gekeken naar hoe was die participatiecultuur nou? Want het woord democratie is erg modern om te gebruiken. Dat ontstaat pas in de 19e eeuw. En dan zie je dat daar bijvoorbeeld voor de gewone ambten, dus de, zeg maar de directeur van het kleine waterschapje, dat ieder jaar wisselde. Er was dus ieder jaar een andere boer die taak op zich nam.
Ja, en werd die dan geloot of gekozen? Hoe ging dat?
Die werden in principe gekozen door de andere boeren. Maar dat kan ook wel weer per ambachtje, per dorpje verschillen. Dus het belangrijkste eigenlijk wat je kunt zeggen van die vroege geschiedenis, dat er eigenlijk niks uniform geregeld was. Want er was niks van bovenaf geregeld, maar alles was van onderaf geregeld. En als je zegt democratie of democratisch handelen, dat is heel erg bottom-up. Ja, dan kun je zeggen oké, dat is een argument dan dat het al een beetje democratisch was. Maar ja.
Dat is ook een beetje wat je hoorde in het fragment net van die dijkgraaf. Aan de ene kant, je zou kunnen zeggen, het is heel democratisch. Want het volk kwam zelf naar deze man toe om te zeggen...
Nou ja, dat het hij volk, de maar secretaris, dat was natuurlijk, ja, dat was maar, een andere beambte.
Oké, dus dat was niet dat het breed gedragen was of wat dan ook. Dat was toch een beetje...
Martin, hoe kijk jij daar dan naar als je dit hoort? Je hebt nu een documentaire gemaakt. Je bent bij de waterschappen van heden ten dagen geweest. Ja. Dat daar wellicht een kleine oorsprong ligt van ons polderen, politiek polderen. Kun je er iets bij voorstellen?
Ja, kijk, dat polderen komt natuurlijk wel ergens vandaan. En als het ergens vandaan komt, dan zal het wel iets mee te maken hebben. Dat is helemaal niet zo.
Het poldermodel is een woord dus uitgevonden door de werkgeverswerknemersorganisatie in het eind van de 20e eeuw, jaren 50 of zo. Jaren 60, ik denk eigenlijk nog. En het wordt ook wel het Rijnlandmodel genoemd, omdat het in Duitsland ook zo was. En het gaat dus over het moderne manier van politiek voeren met achterkamertjes politiek. Ja. Maar in feite is het gewoon compromissen sluiten. Wat niet allemaal op de vergadertafel kan gebeuren.
Waarom noemden ze het dan polderen?
Ja, dat was een of andere journalist die dat bedacht heeft. Die
dat
dacht
klinkt dat, als een eufemisme.
Vroeger was dat ook zo, maar er zat verder niks onder. Qua onderzoek of qua achtergrond.
Ja. En als we naar de mentaliteit kijken van Nederland, dus dat je van onderaf dingen regelt in overleg. Zou het dan toch zo kunnen zijn dat die waterschappen, die kleintjes, hè, waar mensen het zelf deden, een beetje doorgecijpeld is naar boven in onze genen?
Nee, ik denk dat het uit de steden is gekomen.
Kijk.
De steden, kijk, de handel heeft geen behoefte aan oorlog en ook vooral geen behoefte aan conflicten. Dus als je ergens consensuspolitiek verwacht, dan is dat tussen kooplieden. En de Hollandse cultuur is in de Gouden Eeuw en daarna helemaal bepaald door de steden. De mensen woonden al vanaf 1500 voor 50% in de stad. En de grote kooplieden domineerden de politiek van Amsterdam. Amsterdam domineerde Holland en Holland domineerde de Republiek. Dus daar lijkt mij veel voor de hand liggender dat daar vandaan komt.
Dus onze democratie, ook daar kunnen de boeren niet zeggen, dit hebben jullie aan ons te danken, de democratie is te danken aan stedelingen.
Nou, misschien hebben ze een beetje samen gedaan, maar ik vind zelf dat het eerder in de steden ligt, ja.
En Martin, jij hebt dan met mensen van de waterschappen nu gesproken. Het is misschien een mythe, maar speelt dat? Heb je het gevoel dat dat nog steeds in hun hoofden wel meespeelt? Het idee dat zij...
Volgens mij vinden ze het wel een fijn idee, als dat zo... Wat me opviel was, ik ben in wat kantoren geweest natuurlijk ook. Die heerlijke... het voelde zo sober... Eigenlijk, die kantoren die ik zag. En zo prettig saai, eigenlijk. Niet zoveel show. Ja, dat hebben ze niet nodig.
Vinden jullie dat die partijpolitiek nou een rol gaat spelen?
Ja, daar wilden we net naartoe. Heel goed, dank je wel.
Monique Leijenaar.
Dank je wel. Want stemmen op een GroenLinkse of PVV of PvdA, water... Hoezo? Wat maakt het verschil?
Ja... Dat vraag ik me. Ik kijk Peter even aan nu. Maar ik vraag me dat inderdaad ook heel erg af. Want kijk, de echte grote beslissingen over of meer natuur of meer asfalt. Dat zijn dingen die worden. Ja, dat is toch een beetje chefzaggen. Dat wordt gewoon meer in Den Haag worden die lijnen uitgezet.
Petra, heeft het zin dat we die waterschappen als het ware gepolitiseerd worden? Dat je op een politieke partij stemt als je op de waterschap stemt?
En dat is sinds 2008 zo, even voor de...
Ja, zin of geen zin. Het is vastgesteld door het parlement, dus het is nu gewoon zo. Ik was van de week bij een lijsttrekkersdebat van het Hooggenootschap Amstel-Gooi-Vecht. En het viel me op, het ging toen even over peilbeheer, dus hoe hoog het water in de polders moet staan. En iedereen was het erover eens dat op de zeer lange termijn niet zo te handhaven is, dat hele lage peil. En het verschil tussen de partijen was dat de ene zei van, nou, we moeten er onmiddellijk mee ophouden met dat lage peil, het water moet omhoog. En dat dan de andere partij zei, ja, maar het moet wel langzamer, want we moeten eerst gaan leren samenwerken met de boeren. En dat, dus de verschillen in mijn gevoel waren niet zo groot als in de gewone standaardpolitiek in de Tweede Kamer.
Zou het niet prima naar de provincies kunnen? Zou het niet prima naar de provincies kunnen? Zodat die provincies, die hebben nu een open agenda.
Dat is een heel groot debat. En het komt altijd weer terug. Is het belangrijk dat die waterschappen een onafhankelijke bestuurslaag zijn? Het grote voordeel is dat ze juist onafhankelijk van de politiek zijn, zodat ze geld hebben om de dijken te bouwen.
Eigen geld.
Oké, daar gaan we het een andere keer over hebben. Heel erg bedankt vast, Petra van Dam en Marten Minkema. En de documentaire van Marten die heet De Watermeesters, en die wordt vanavond uitgezonden in Radio Doc. En wij zijn straks terug naar het nieuws van 11 uur.